Als belegger wil je de index verslaan. Wat is nou het belangrijkste dat je nodig hebt om dat te doen? Dat gaan we in deze podcast bespreken. Wat je namelijk wilt hebben is een edge. Wat dat precies is en waar jouw edge zit, daar meer over in deze podcast.
Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara.
En ik ben Rohan.
Ja, en Rohan, ik werd heel verdrietig wakker vanochtend.
Oh, ja, ik weet het al. We hebben al even getroost, hè?
Ja. Ja. Min 24% voor mijn Snapchat-aandeel.
Ja. Ja, die kwamen gisteravond natuurlijk na beurs. Dit is nu vrijdagochtend, donderdagavond na Amerika, kwamen die met kwartaalcijfers.
Ja, dus eigenlijk is de beurs nog niet eens open. Zou dat kunnen betekenen dat het in het echt nog veel dramatischer gaat zijn?
Ja, dat kan beide kanten op.
Ja, en hier word ik geconfronteerd met mijn eigen onkunde. Jij leert ons in de podcast altijd: zorg dat je een aandeel goed begrijpt, want anders kun je een daling niet plaatsen. Als je ons wat langer volgt, weet je ook dat ik nog niet eens me zo erg druk maak om beleggingen. Ik ben ook heel goed in niet kijken, gewoon omdat het niet zo speelt voor me. Maar ik word nu natuurlijk geconfronteerd met de vraag: is dit een koopkans of is dit een waarschuwingssignaal van wegwezen? Er is hier veel meer aan de hand.
Ja.
En ik kan op allebei geen enkel antwoord geven. En ik kan ook niet verklaren waarom er zo'n extreme daling voor Snap is ingezet.
Ja.
Dus kortom, ik ben die particuliere belegger die maar wat doet. Dat is ook echt zo. En ik heb je natuurlijk al even lief aangekeken, wat informatie proberen te ontfutselen. Maar Snap is niet een aandeel op jouw favoriete lijstje. Ook niet een aandeel dat jij heel erg volgt. Je leest volgens mij de headlines wat.
Ja.
Dus ook jij had geen nuttig advies voor mij.
Nou, ik vind het wel leuk, en misschien dat daar hebben we het ook over gehad, dat we volgende week, het is natuurlijk kwartaalcijfersseizoen. Alle bedrijven komen met cijfers. Een hele aflevering over kwartaalcijfers. Wat kun je daarmee als belegger? Wat kun je eruit halen? Wat kan je er niet mee? Hoe kan je er een beetje van profiteren? En dan kunnen we Snapchat misschien ook toelichten. Dan moet ik er even induiken.
Oké, laten we dat doen. Volgende week een aflevering over kwartaalcijfers. Nemen we dan ook Snap een beetje mee en wat hier nou precies gebeurt. En tot die tijd ga ik met tissues in een hoekje van de bank zitten. Want mijn beste belegging op dit moment is officieel iShares Nasdaq, een trekker.
Ja, ik moet lachen, maar ik voel dat ik niet mag lachen.
Ja, ik weet het niet. Ja,
dat is
kijk,
meer
het
onze
is, ik vind het ook gewoon, weet je, we vertellen hier de hele tijd in de podcast over allemaal van dit soort lessen. En dan nu word ik gewoon echt keihard geconfronteerd met een van de lessen die we het vaakste roepen. En het is ergens gewoon, je moet het ook zelf ervaren of zo. Je snapt die gevoelens, je snapt die bedoelingen, die snap je allemaal niet helemaal totdat je zelf dit soort dingen ervaart en denkt, oké, ja, ik snap nu echt waarom het een kut idee is om gewoon lukraak aandelen te selecteren. Maar ja, het doet wel pijn in je portefeuille.
Ja, ja, tuurlijk.
Eigenlijk gaat onze podcast van vandaag hierover. Die gaat erover waarom je als belegger een edge wil hebben. En die gaat er dus eigenlijk over hoe je dit soort situaties voorkomt.
Ja.
En je niet zoals ik in de nesten werkt.
Ja, nou, je kan ze nooit voorkomen, maar je kan ze wel mitigeren dat ze veel minder voorkomen.
Oké, en dat als ze voorkomen, dat je dan op zijn minst snapt wat er gebeurt en of dit iets ergs is of niet.
Ja. Ja, jij bedoelt, je wilt voorkomen dat je in een situatie komt dat je niet kan verklaren waarom die daling aanwezig is, of die daling terecht is of niet.
Ja, of dat het een koopkans is.
Juist.
Ja, ja, oké. Nou, mensen in het Snapchat-bootje met mij wachten tot volgende week. Dan, we gaan nooit advies geven natuurlijk, dus we gaan je zeker niet vertellen wat je met Snap moet doen. Maar Rohan zal zijn lichtje er iets meer over laten schijnen volgende week. Voordat we starten met het onderwerp deze week, nog even donderdag 28 oktober om 8 uur is er een masterclass. Rohan doet namelijk wel heel veel onderzoek naar zijn aandelen. En uit dat onderzoek is een nieuwe aankoop gerold. En er gaat altijd heel veel uur studie aan vooraf bij jou. Tot wel 100, als niet meer, uur studie. En meestal volg je de bedrijven al langer, soms wel jaren, voordat een koopmoment aanbreekt.
Ja, zeker.
En nu eindelijk is er dus goed onderzoek gedaan naar een bedrijf en heb je een nieuwe aankoop gedaan. En de vorige aankoop was in maart.
Klopt.
Dus dat is al best wel lang geleden.
Ja, ja, ja.
En toen heb je ook mensen meegenomen in jouw aankoop.
Ja, dat was leuk. Dat is leuk, want ik deel heel graag dus wat ik doe. Want ik denk dat dat voor iedereen zoveel betere rendementen kan opleveren. En ook peace of mind, om het maar zo te zeggen.
Ik ben normaal al fan van je, maar ik durf nu zeker te zeggen dat het verstandig is om te snappen wat je doet.
Ja.
Bij de vorige editie waren zo'n 250 mensen aanwezig. Wil je er ook bij zijn? Dan kun je je kaartje kopen via www.roannijboer.nl/aankoopaandeel. En voor €27 neemt Roan je mee in zijn nieuwste aankoop. Het is dus een soort bedrijfsanalyse. Ja. En je neemt mensen mee in de overwegingen die je rondom zo'n aandeel maakt. Want geen aandeel is perfect natuurlijk. Niet alle lampjes staan op groen. Niet overal staat een krulletje vol van perfect, perfect, perfect. Er zitten ook nadelen aan elk aandeel. En ja, die moet je ook meenemen in je overweging.
Ja, als je de risico's niet kan benoemen bij een aandeel, waarom het misgaat, dan heb je huiswerk nog niet goed gedaan.
Mooi hoor, mooi. Oké, tot zover. Je vindt de link ook in de shownotities. En hopelijk zien we je donderdag 28 oktober om 8:00 bij de masterclass.
Ja, ik heb er heel veel zin aan. Mocht je er niet live bij kunnen zijn of hem later nog een keer willen terugkijken. Hij wordt opgenomen, dus dan kan je hem een maand lang terugkijken.
Oké, voordat we naar de inhoud van deze podcast gaan, wil ik nog één ding verduidelijken. En dat is namelijk, je vraagt je als luisteraar misschien af, ja, waarom geef je niet gewoon het aandeel dat Roan heeft gekocht? Waarom stop je dat dan weer achter zo'n masterclass? Is het dan allemaal zo commercieel bedoeld? Nou, enerzijds, ja, wij moeten ook eten ergens van. Aan de andere kant, wij zijn echt op een missie om je te leren beleggen. En daar past klakkeloos een aandeel hier geven, wat dan misschien klakkeloos gekopieerd wordt door mensen, dat past daar niet bij. En ik denk dat mijn Snapchat-aandeel dat vandaag toevallig mooi gedemonstreerd heeft.
Daar moest ik ook aan denken, ja. Ja, ja, maar dat is wel de essentie, ja. We willen mensen echt zelf leren beleggen. En het is niet in het belang van de luisteraar om hier gewoon een naam te droppen.
Nee, want dan krijg je zo'n toestand als ik, dat Snapchat een daling laat zien. Ik snap niet waarom. Ik kan je niet vertellen of dit een koopkans is of dat het terecht is. En dan kun je zeggen, ja, nu zit je het allemaal te verkondigen, Barbara, je doet het zelf ook niet. Nee, ik ben daar ook altijd wel heel eerlijk over. Ik vind het ook helemaal niet leuk genoeg om onderzoek te doen. En wat dat betreft zou ik volgens mij gewoon de index moeten volgen. Wat denk jij, Roan?
Ik zou zeker in jouw geval ernaast index beleggen. Nou, dat doe jij ook.
Ja.
Misschien, je kunt overwegen om het percentage van je portefeuille in indexfondsen te verhogen. Dat is aan jou. Maar ik denk zeker ook dat er voor jou, iemand die niet zoveel onderzoek wil doen, dat je alleen dan voor jezelf een systeem moet hebben waarin je aan houdt. En dat je ook dan op lange termijn de index kan verslaan. Maar dan moet je wel aan een bepaald systeem houden en een plan.
Volgens mij hoor ik hier een bruggetje naar het onderwerp van deze podcast. Je edge als belegger.
Dat klopt.
Oké, nou ja, laten we daar dan maar aan beginnen. Misschien krijg ik dan ook nog wat antwoorden over wat die slimme strategie dan is die ik moet volgen.
Oké, daar gaan we voor. Ja, heel leuk onderwerp vind ik, want wat mij betreft de essentie van beleggen. En wat is je edge als beleggen? Dat is een duur Engels woord, maar dat bekt toch wat lekkerder dan je voorsprong op andere beleggers. Wat is jouw voorsprong? Welk spel wil jij spelen als belegger?
Edge heeft ook een soort scherpte.
Ja, ja.
Zo van een noodzaak om een voordeel te hebben.
Ja. Ja, mooi, ja, mooi gezegd.
Gewoon een simpel voordeel is niet genoeg. Het moet echt een scherp voordeel zijn.
Ja, en een heel bekend voorbeeld wat ik wel eens zeg, als je bij Mike Tyson in de ring stapt om te boksen, niet doen. Krijg je klappen. Als je tegen Mike Tyson gaat knikkeren, maak je misschien wel een kans.
Mm.
Dus je wil een juiste spel spelen waar jij goed in bent als belegger. En je hebt bepaalde nadelen als belegger, maar je hebt ook bepaalde voordelen als particuliere belegger.
Oké, dus ken je nadelen en buit je voordelen uit. Dat hoor ik je zeggen.
Exact, ja.
Oké.
Ja, ja.
Oké, nou, ik ben benieuwd. Leer ons maar hoe.
Ja, want er zijn drie soorten voordelen die je kan hebben op andere beleggen. Die drie edges eigenlijk. En het is heel goed om te beseffen dat ze misschien niet voor iedereen elke edge heeft. En het beseffen dat je één van de drie bijvoorbeeld niet hebt, is denk ik al een hele stap in de goede richting van betere rendementen.
Oké, wat zijn die drie?
De eerste, en dat, die hoor ik het meest, is een informatie-edge. Dat je meer of betere informatie hebt dan andere beleggers.
Gaat dit dan over hoeveel krantenartikelen en jaarverslagen je kan verslinden op een dag?
Exact. En je kan wel nagaan dat een professionele bank met een heel team meer informatie kan verzamelen over een aandeel, over een sector, dan jij als particulier.
Oké, dus ik hoor hier een informatie-edge nadeel.
Als particulier heb je bijna altijd een nadeel, ja. Ja,
oké.
Ja. Ja, dus als je een keer zegt van, nou, ik heb Amazon geanalyseerd en dit weet ik en dit weten anderen niet. Ja, dat is denk ik geen goed argument om dan het aandeel te kopen. Dat is een illusie. Dat, je hebt niet meer informatie over zo'n aandeel waar zoveel informatie over bekend is.
En als ik nou ontzettend veel onderzoek ga doen naar één aandeel, bijvoorbeeld Snap, was een goed idee geweest, en daar duik ik helemaal in, heb ik dan een informatie-edge?
Nee, ik denk het niet.
Oh.
Nee, nee. Nee, Snap is al zo'n groot bedrijf waar miljoenen beleggers naar kijken. Daar ga je geen informatievoorsprong halen. Nee.
Oké.
Okay. Nee.
Kan ik dan nog ergens een informatievoorsprong halen?
Ja, dat kan zeker. Als particulier kan je bijvoorbeeld in small caps, kleine beursgenoteerde bedrijven waar heel weinig handel in is, kan je een informatievoorsprong halen.
Oké. Okay.
Bijvoorbeeld in Nederland hebben we Holland Colors. Daar worden elke dag maar een paar stuks verhandeld. En stel nou dat een professional met 10, 20, 100 miljoen daarin wil beleggen.
Dat kan niet.
Ja, dan ben je 3 jaar bezig om je positie op te bouwen. En terwijl je aan het opbouwen bent, je vraagt die aandelen, is er niet zoveel aanbod, verdubbelt die beurskoers.
Ja, dus je hebt hem ooit gewaardeerd met de huidige beurskoers en ondertussen verdubbelt hij omdat je zelf aan het inkopen bent.
Ja, ja. Hetzelfde is de andere kant op. Als je eruit wil, dan druk je hem omlaag. Dus het is, je kan er niet in als professional. Dus je kan daar wel, bij een klein Nederlandse small cap, kan je de beste particuliere belegger zijn die net dat stapje extra doet en daar wel een informatievoorsprong heeft.
Maar wat ik me voor kan stellen bij zo'n small cap bedrijf is dat er veel minder informatie over beschikbaar is. Ik bedoel, iedereen wil horen over de CEO van Snapchat. Maar ja, hoeveel mensen nou warm worden van een interview met de CEO van Holland Colors? Ik wil hem niet beledigen als hij luistert. Maar snap je het idee? Zo van, dat is helemaal niet zo sensationeel. Er zit helemaal niet zo'n spectaculair verhaal achter.
Ja. Ja, maar dat is misschien ook gelijk je voordeel als particulier. Want als particulier heb je 40 uur in de week.
Ja, maar mijn punt is dus, waar ga je die informatie dan vandaan halen?
Ja, van internet. Maar dat kan dus iedereen. Dat kan dus iedereen. Daar heb je dus geen voordeel. Maar wat je dan zal moeten doen is naar het bedrijf toe. Klop maar aan bij de conciërge. Ga maar vragen hoe het bedrijf is, hoe de klanten zijn, hoe de cultuur is in het bedrijf. Ja, dan leer je veel over het bedrijf. Warren Buffett deed dat in de jaren 50. Die ging als enige toen in de digitale wereld kon je alleen in de krant lezen over een aandeel. Nou, met heel veel vertraging.
En jij zei toen in de digitale wereld kon je alleen in de krant lezen over de wereld.
Oké. Okay.
Ik snap wat je
in
bedoelt.
In de analoge wereld. Ja, ja. In het stenen tijdperk, zeg maar. Ja, ja. En hij ging alles vragen aan dat bedrijf. En dat had daardoor een voorsprong. En Warren Buffett stopjaren waren toen. Toen had hij een informatievoorsprong bij andere beleggers. Nu niet meer.
Ja, en dus ook mede dankzij zijn ballen dat hij gewoon de moeite nam en durfde om bij zo'n bedrijf dan aan te kloppen en te zeggen, nou, geef me de informatie maar die ik nodig heb.
Ja, maar dat is wel het mooie bij small caps. Kijk, je hoeft niet de illusie te hebben dat je Mark Zuckerberg aan de telefoon krijgt als je Facebook Investor Relations een mail stuurt met ik heb wat vragen. Maar bij een small cap kan dat gewoon wel. Ik bel heel vaak, of niet heel vaak, ik heb niet zoveel small caps, maar met de CEO. Of ik ga naar een aandeelhoudersvergadering. Krijg je gewoon info? Geen insight informatie trouwens. Want dat geven ze niet. Als je dat ooit krijgt als belegger, moet je daar niet op handelen, want dat is illegaal. Maar je krijgt wel extra info.
En straks krijgen we volgend jaar een belletje van, hey Roan, wil je niet meer in je podcast zeggen dat iedereen ons maar gewoon via Investor Relations berichten moet sturen? Ja. Want we hebben het nu heel druk.
Ja.
We hebben iemand moeten aannemen fulltime op Investor Relations voor al die Nederlandse vragen die we krijgen.
Ja, dat is leuk. Dan doen we een oproepje voor de Nederlandse small cap. En dan zeggen we, luisteraars, we gaan met z'n allen dit Nederlandse small cap analyseren. En je moet alles te weten komen over het bedrijf. Onder de mensen naar dat kantoor.
Die arme small cap.
Ja.
Goed, terug naar ons onderwerp. Oké, dus informatie edge gaat over waar kun je oprecht meer informatie verkrijgen. En je beseffen dat tegenwoordig simpelweg meer lezen dan een ander niet voldoende is.
Nee.
Oké. Ik kan me voorstellen, zeker tegen de grotere professionele beleggers. Ja, dat leg je af.
Ja. Maar dit is vaak wel een argument. Dan wordt er een paar argumenten gegeven waarom iemand dit aandeel interessant vindt in de trainingen. En dan wordt er gezegd van, ik weet dit. Is vaak algemeen bekende informatie bij iedereen. Is geen voordeel voor je, maar toch wordt dat argument al ingezet als reden tot koop. En dat is natuurlijk gevaarlijk, want Mark Twain zei het al, volgens mij de vorige keer ook over. Iets niet weten brengt je nooit in problemen. Maar dat je denkt dat je iets weet wat niet waar is, Dat brengt je in problemen. Dus ik denk dat het als beleggen heel goed te beseffen is. Althans, ik doe het voor mezelf. Iedereen moet natuurlijk helemaal zelf weten. Dat op informatiegebied is mijn voorsprong nul. Alleen dat accepteren maakt jou een veel betere belegger. Want als je een aandeel koopt betekent dat iemand anders aan jou verkoopt. Denk niet dat je daar een informatievoordeel op diegene hebt.
Heb je aandelen in portefeuille die je hebt waar je van voelt dat je misschien een kleine informatievoorsprong hebt?
Ja, wat kleine Nederlandse small caps heb ik. Nedap, de CEO, was bijvoorbeeld de gast.
Oh ja, daar heb ik je inderdaad al vaker over gehoord. Oké, dus je hebt een paar kleine Nederlandse small caps waar je dat in je portefeuille...
Ja, ja.
Waar je dat bij voelt.
Ja, heel minimaal. Kijk, Nederland is natuurlijk klein. Kijk, het mooie aan small caps is, er zijn er... Merendeel van de bedrijven in de wereld is small cap. En wij hebben het vaak in de podcast alleen over de grote bedrijven. Maar small caps kunnen heel interessant zijn, presteren gemiddeld ook beter op de lange termijn, maar zijn gemiddeld ook risicovoller. En je moet ze wel echt goed kennen. Want als je de illusie hebt dat je een Texaans small cap bedrijf dat boort naar olie alleen in Texas, dat je daar een informatievoorsprong gaat behalen, dat is niet zo.
Nee, oké, okay, wees realistisch.
Ja, of je moet daarheen gaan naar die boorinstallaties en dag en nacht daar gaan waken van hoe gaat het met de productie en die mensen daar bevragen. Dan kan het weer wel. Dan kan het weer
die mensen daar aanspreken. Ja, ja. Hoe is het hier? Ja. Oh, moet je wel iets Engels doen dan? Ja. Want het wordt lastig.
Oily, zeggen ze dan.
Oké, okay. Volgens mij is het tijd voor de tweede edge.
Ja, dat is je analytische edge. Dus de informatie die je binnenkomt, je informatie edge, daar heb je geen voorsprong. Maar je kan het wel, die informatie, beter verwerken en de betere conclusies daaruit trekken.
Dus analytisch gaat over hoe je omgaat met de informatie die je krijgt.
Ja, okay. De conclusies die je eigenlijk trekt uit de informatie.
Oké. Okay.
En daar kan je als particulier een voorsprong in behalen.
En hoe doe je dat dan?
Nou, bijvoorbeeld naar de juiste zaken te kijken. En misschien kan ik dit duidelijk maken met de behulp van een voorbeeld. Alphabet, het moederbedrijf van Google, kan je eigenlijk op twee manieren naar kijken over de afgelopen jaren. Want een paar jaar geleden begonnen de winstmarges fors te dalen. En dan zou je kunnen kijken, iemand die op een kwantitatieve manier naar Alphabet kijkt, die een stockscreener gebruikt en die vooral naar de financiën kijkt, die denkt dan, wow, super slecht. Dalende winstmarges, terwijl de omzet wel stijgt. Dit is een zwakker wordend bedrijf. Dat is één manier van analyseren. En ik wil Alphabet dus niet kopen. Andere manier van analyseren is dat je zegt, hey, als ik iets dieper ga graven, iets verder kijk, dan zie ik dat Alphabet heel veel geld besteedt aan het toen nog zwaar verliesgevende YouTube om dat groot te maken. Of dat ze bezig zijn met de zelfrijdende auto wat miljarden kost. En die kosten verlagen natuurlijk de winstmarges. Dus dat het een bewuste keuze van Alphabet is om die winstmarges te verlagen. En dat het juist een investering in de toekomst is in plaats van iets slechts. Er zijn twee verschillende manieren om dit voorbeeld te analyseren met heel verschillende conclusies.
In dat voorbeeld hoor ik dan dat het er heel erg om gaat, hoe diep ga je de informatie in en hoe goed ben je in verbanden leggen?
Dat klopt, dat klopt. Dus dat helpt en dat kun je trainen en dat komt ook met ervaring, dat je de juiste conclusies daaruit trekt. Maar sommigen zijn er van nature al heel goed in.
Oké, okay. En als je nou denkt van ja, misschien ben ik hier nog niet zo goed in, wat kun je dan doen om hier beter in te worden, jezelf in te trainen?
Nou, je kan bijvoorbeeld kijken naar kwartaalcijfers. En als daar iets mee gebeurt bij een bedrijf, gaat fors omlaag of omhoog. Dan kan je voor jezelf gaan inschatten. Nee, dit is beter. Ik moet het even opnieuw uitleggen. Als je gaat bijvoorbeeld niet naar de beurskoers kijken, naar de kwartaalcijfers, maar je gaat eerst de kwartaalcijfers doornemen. En je gaat voor jezelf een conclusie trekken. Zijn dit nou beter dan de verwachtingen die de markt zou hebben? Of minder dan de verwachtingen? Je gaat dus die cijfers analyseren. En als je zegt, het is veel beter en de koers daalt juist, en je hebt gelijk, heb je een ontzettend groot voordeel, want dan is het echt een bijkoopkans vaak.
Oké, okay. Ik denk dat we hier volgende week meer over vertellen, ook als we het gaan hebben over de kwartaalcijfers.
Oh, leuk, 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 leuk. Ja, ja. Dus daar kan je een voorsprong mee hebben als particulier. En ook heel belangrijk is dat, er is zoveel informatie, er zijn zoveel criteria die mee kunnen spelen, maar vaak bij elk aandeel zijn er maar drie criteria die echt een rol spelen. En als ik dan analisten van zakenbanken in een conference call van de kwartaalcijfers vragen horen stellen over de valuta en welke impact dat heeft op het bedrijf, ja, dan ben je alleen maar op kwartaalbasis of misschien op jaarbasis naar zo'n bedrijf aan het kijken.
Ja, ja, en dan zit dus de overtuiging van jou in dat valuta korte termijn iets is.
Ja, valuta is nooit iets dat kan op korte termijn pijn doen of plezier opleveren voor je belegging, maar op lange termijn is het totaal niet relevant.
En ook niet voorspelbaar.
Inderdaad, onweetbaar, daar hebben we die aflevering over. Ja. Ook een van mijn favorieten. Wat doe je met wanneer is informatie waardevol? Alleen als het weetbaar is en als het belangrijk is.
Oké, dat is duidelijk. En welke drie dingen heb je het dan over waar die echt belangrijk zijn om naar te kijken?
Ja, dat verschilt weer per bedrijf natuurlijk.
Oh, Ik dacht dat het ging om 3 dingen die je echt bij ieder bedrijf wilt weten of wilt analyseren.
Ja, bij elk bedrijf zijn er vaak 3 kerncriteria waaraan je het bedrijf kan volgen om te bepalen wat het succes gaat zijn van het bedrijf op de lange termijn.
Hoe bepaal je die 3 kerncriteria dan?
Ja, door te bestuderen. En vaak is het zoiets simpels, ook eentje als het aantal abonnees bij Netflix bijvoorbeeld.
Ja, een hele belangrijke.
Ja, die wil je in de gaten houden. Maar als we het toch hebben over het voorbeeld van Netflix, die kwam ook deze week met kwartaalcijfers. Een bedrijf wat ik heel lang volg en baal van dat ik zo dom was, dat ik het gemist heb omdat het zo aanwezig was, is in onze huiskamers. Soms zijn de goede ideeën zijn zo zichtbaar en dan mis je ze toch. Maar die verhogen al heel lang jaarlijks de prijzen van hun producten. Dus het succes van Netflix gaat een aantal dingen bepalen. Het aantal abonnees en in hoeverre de prijzen omhoog kunnen. Want die 2 bepalen of de omzet omhoog gaat en hoe snel die omzet omhoog gaat. Dus als je die 2 kunt managen en daar inschattingen kunt maken over de lange termijn en scenario's op kunt maken, dan heb je daar een voordeel. En ze werken ook met elkaar samen. Dus als Netflix in Latijns-Amerika de prijzen verhoogt, dan het komende kwartaal dalen de abonnees daar. Of die groeien niet zo hard. En veel mensen die korte termijn kijken, dan wow, de groei van abonnees, als je dat als kerncriteria hebt, neemt af. Maar dat is niet de enige factor die er meespeelt. Ook de verhoging van de prijzen, want dat is nou eenmaal zo. Dat is de afgelopen 10 jaar, Netflix geeft dat wel eens aan. Als we de prijzen in een land verhogen, neemt de groei af. In abonnees, best wel logisch. Maar op lange termijn zet die trend zich weer door. Pakken ze zo'n 25 miljoen extra abonnees per jaar in de hele wereld, ondanks dat ze prijzen verhogen.
Zie je dan dat die zo'n prijsverhoging bijvoorbeeld een kwartaalcijfer 1 keer beïnvloedt?
Ja.
Maar daarna zet de stijging weer door.
Met die abonnees, ja. Maar toch duikt heel vaak dan de koers van Netflix voor ze omlaag, omdat ze mensen denken, wow, waar zijn die abonnees gebleven? De groei is eruit. Dat soort headlines zie je dan. En dat heeft een enorm effect op zo'n beurskoers. Want dat zie je als particulier ook. Wow, Netflix groeit veel minder hard in abonnees. Dat staat bovenin. En daar kan je als belegger wel van profiteren als je dat beter weet te analyseren.
Oké, maar dan moet je het dus wel echt snappen.
Dan moet je het echt snappen, ja.
Oké, dus het kan een tip zijn om voor jezelf bij beleggingen die je heel interessant vindt, die je misschien wilt kopen, dus op je favorietenlijst, of die in portefeuille zitten, om te zorgen dat je bij ieder bedrijf de 3 kerncriteria scherp hebt die je in de gaten wilt houden bij die bedrijven. En voor die, want jij bent nooit fan van kwartaalcijfers. Je zegt dat, ja, dat is korte termijn. Maar je kunt kwartaalcijfers dus wel. Nu geef ik de hele podcast van volgende week geloof ik al weg. Maar goed, dan kan je dus wel kijken naar hoe gaat het met die 3 kerndingen. En ja, Zitten die nog goed bij mijn belegging?
Ja, exact.
Oké.
En als tip om het ook heel concreet te maken voor de luisteraar, als je al je aandelen in je portefeuille, nou hoop ik dat je er geen 100 in portefeuille hebt, want dat maakt het werk misschien wat intensief, maar schrijf bij elk aandeel op de 3 redenen waarom jij het hebt. En dat dwingt je ertoe om echt tot de kern te gaan en goede beleggers kunnen hoofdzaken van bijzaken scheiden.
Oké, dan eigenlijk als je echt lef hebt, leg je dat lijstje voor aan iemand die wel kritisch is op jouw beleggingen en die dus ook wel wat van beleggen snapt. En die dan mag schieten op jouw 3 redenen. Of dat wel goede redenen zijn. Of dat er bijvoorbeeld een super subjectieve reden tussen zit.
Ja. Moet nog aan toe. Heel goed idee. Gooi dat ook op de community. community.rolandnijboer.nl. Dan zijn er zeker hele goede beleggers die daarop gaan schieten. En geef ook even de risico's dat je daaraan hebt gedacht.
Dat hebben we helemaal niet verteld. Maar als je bij de masterclass bent van aankomende donderdag, dan mag je ook schieten op het aandeel dat jij hebt gekozen.
Ja.
Dus ik hoop stiekem dat daar een aantal hele goede beleggers meekijken, die zich lekker hebben voorbereid, die al echt het vuur aan de schenen leggen en nog een aantal hele kritische vragen aan jou.
Ik heb al wat vervelende vragen binnen.
Ja. Kijk er wel naar uit dat je even moet worstelen. Ja. Even uitgedaagd wordt.
Ja, het maakt ons allemaal scherp als we zo nadenken over een aandeel. Dus dit gaat over mijn aandeel, maar anderen hebben ook aandelen. Dus gooi dat op de community en dan wordt erop geschoten. Zijn eigen cadeautjes.
Ja. Oké, we hebben nu 2 edges gehad.
Ja.
Wat is die 3e edge?
Je psychologische edge.
Oké.
En die eerste 2 zijn, de eerste kun je dus niet hebben, informatievoorsprong als particulier. Die 2e kan je wel hebben. Maar veruit de belangrijkste is je psychologische edge. Want als je die niet hebt, vermoord het je.
Dat is wel wat drastisch. Zit niet in de Squid Game.
Nee. Ja, maar ja, lachen hè. Dat is ook een fantastisch verhaal. Het kostte 25 miljoen om die serie te maken voor Netflix. Alleen volgens interne modellen brengt het 900 miljoen op. Minimaal, ja. Dat zeiden ze eigenlijk een tijdje geleden al.
Ja, wauw, bizar. Wat mij echt intrigeert is, hoe kun je dit voorspellen? Maar volgens mij is Netflix wel met de Squid Game al ingegaan op marketing en het hypen en dergelijke. En dat vind ik ook fascinerend, want dat is bijna een nieuw businessmodel.
Ja.
Dat is bijna marketing. Je wordt bijna een marketingbedrijf dan als Netflix. Zo van los van het produceren van films en tv-series, ga je ontdekken hoe je dingen kunt hypen.
Ja. Ja, nee, en... Ja, dat is fascinerend, maar ze zeggen zelf ook, ja, we weten het soms ook niet wanneer iets aanschrijft. Soms gaat iets viral, dat snappen we niks van. Andere keer denken we dat iets viral zou moeten gaan, dan slaat het
doet het niks en moeten we seizoen 2 cancelen, zeg maar.
Nee. Nou, data helpt ze steeds meer om aan te kunnen voelen wanneer... Ja, je kunt het eigenlijk niet aanvoelen, maar data helpt je om dat te voorspellen. Dan zie je op een gegeven moment, hier zien we een versnelling in kijkers. Oké. Nog een versnelling. En het algoritme kan dan berekenen, wow, dit kan nog wel eens groot worden.
Ja, maar zij pushen natuurlijk ook op jouw profiel welke bij jou passen. Dus op het moment dat je ziet dat eentje blijkbaar aanslaat, ga je die natuurlijk, als je Netflix bent, pushen op kanalen met vergelijkbare profielen, waardoor je zelf in de hand hebt dat die versnelling nog doorzet. Oké, dit wordt één grote Netflix-show.
Beleg is zo leuk.
We gaan naar die derde edge.
Ja, je psychologische edge. En eigenlijk, het klinkt wat naar om te zeggen, maar je profiteert eigenlijk van de psychologische tekortkomingen bij andere beleggers. En dat zijn zowel particulieren als professionals. Maar als particulier heb je hier de grootste voordelen, bijvoorbeeld op professionals.
Leg uit.
Nou, één voordeel is dat professionals altijd, en dit hebben we eigenlijk al vaker gezegd, op kwartaalbasis, op jaarbasis naar een bedrijf kijken. Een professional moet altijd, zeg maar een analist, moet naar zijn baas kunnen gaan, die daarover de aankoopbeslissingen beslist, met een nieuw, vet, hip idee. Wat doet hij anders? Hij moet continu nieuwe ideeën aanleveren. Moet continu de slimste willen zijn. Dat is een heel ander soort omgeving. Leidt tot heel andere beslissingen. En als particulier hoef je dat niet. Als particulier kun je alleen kijken naar de risico-rendementsverhouding. En niet naar je carrière bijvoorbeeld.
Ja, precies. Je hoeft geen sensatie teweeg te brengen.
Ja, je hebt geen externe druk van andere partijen dat je elk kwartaal goede rendementen moet behalen. En... ja, dan is er nog iets waar professionals heel veel last van hebben. Die hebben vaak hele duidelijke afspraken van, we mogen een weging in portefeuille maximaal 10% laten zijn. Katie Wood heeft dat bijvoorbeeld. Daarom moesten al heel lang heel veel Tesla verkopen en hebben ze daar veel minder van die stijging kunnen profiteren, omdat ze elke keer best wel grote plukken verkocht hebben, omdat ze anders een Tesla een te hoge weging kreeg. En ja, die moeten dus dan noodgedwongen zo'n aandeel verkopen.
Moet dat, is dat beleid of moet dit van de wet?
Ja, dat staat vaak in hun... prospectus.
Oké, dat ze dat gaan doen en dan is het zover en dan denken ze, piep, waarom hebben we dit erin gezet?
Vaak is dit een nadeel van het fonds en de beleggers in dat fonds. Als particulier heb je dat niet.
Dus om mensen aan te trekken, zetten ze het erin en dan in de realiteit is het voor zowel degene die erin zit als hun niet goed.
Ja. Grappig. Ja, maar zo zijn er heel veel systemen bedacht die op de eerste gedachte goed lijken. Maar als je er langer over nadenkt, is het hartstikke stom. Net als een stoploss. Ik had het er met Nico Inberg laatst over in de podcast. Een stoploss is voor mij een marketinginstrument van de broker. Op eerste gezicht lijkt het heel goed, want als je een aandeel dan 10% daalt, dan verkoopt hij hem automatisch. Je beperkt je verliezen. Lijkt heel goed, een verzekering een soort van. Maar als je er langer over nadenkt, is het vooral in het belang van de broker. En... kan jij
omdat
als...
er handeling plaatsvindt.
Ja.
Dus transactiekosten.
Ja.
Voor hun winst.
Ja. Ja.
Omzet.
Ja. En de wetenschap wijst ook al heel lang uit. Mensen die stoplosses gebruiken, dat werkt gewoon niet. Want je bent aan het timen. En timen kost je eigenlijk, de wetenschappen, gemiddeld 2% per jaar. Dus dat is niet slim. En bovendien, ja, als je bijvoorbeeld in de coronacrisis zag ik het ook veel, dat een aandeel Apple fors daalt en dat mensen dan uitstappen en wachten. Oh, het aandeel is nu 10% gedaald. Ik verkoop het nu, want er zit nu een coronacrisis. En als het dan 30% gedaald is, dan stap ik weer in. Ja, dit is allemaal kansloos. De wetenschap heeft dat al lang aangetoond. Omdat, dan kom je weer op informatie. Dit is niet weetbaar. We weten niet of het verder gaat dalen. Dus als particuliere belegger en je zit voor de lange termijn in Apple, als je daarin gelooft, kan je daarvan profiteren door gewoon te blijven zitten. Eventueel als het dan wel met 30% daalt, om bij te kopen en daar slim mee om te gaan. Maar je kan daarvan profiteren.
En dat kun je als professional niet?
Nee.
Oké.
Nee. Nee, een andere psychologisch valkuil die ik in ieder geval veel particulieren ook zie maken, is, en die je tegenovergesteld kan uitspelen, is dat heel veel particulieren kijken eerst naar de koers. En dan als de koers fors gedaald is van een bedrijf met 30, 40, 50%, dan wordt het interessant. Just die takeaway process in Nederland best wel fors gedaald.
Snapchat.
Snapchat. Maar dan wordt het interessant. Bijna niemand wil kopen als die koers op een all-time high is. Maar vaak is dat juist heel slim om dan te kopen. Want dan, maar in dat geval, omdat ze dus... Wat heel logisch is, van je wil iets kopen wat goedkoop is. Maar de beurskoers is helemaal niet relevant. Als je gewoon kijkt naar het bedrijf, je gaat het analyseren, je stopt daar heel veel uren in. En dan ga je bedenken, hey, wat is dit aandeel waard? Niet wat de prijs is, de beurskoers, maar wat is het waard? En als dan de beurskoers veel lager is dan jouw berekeningen, maar die beurskoers staat nog steeds op een all-time high, heb je nog steeds een hele goede deal gemaakt. Dan moet je gewoon op dat all-time high kopen. Maar dat is psychologisch heel zwaar.
Ja, ik snap het.
Ja, en bovendien, de allerbeste bedrijven ter wereld, die zijn bijna altijd heel goedkoop gewaardeerd, ondanks dat ze bijna altijd op een all-time high staan. Omdat dus bijvoorbeeld die professionals noodgedwongen moeten blijven verkopen naarmate die beurs op koers maar stijgt, omdat het anders te hoge weging krijgt. Als particulier heb je dat allemaal niet. Er zit een gigantisch voordeel. Dit is je grootste voordeel. En als particulier is mijn overtuiging, kun je relatief makkelijk de markt verslaan als je je psychologische edge goed uitspeelt. En er zijn nog heel veel meer voorbeelden. Ik weet niet hoe lang we nog mogen van jou.
En als je nog een hele leuke hebt, dan mag dat altijd.
Nou, misschien op dit punt. Op goed nieuws bij een bedrijf is er altijd een onderreactie. Dus goede kwartaalcijfers, de beurskoers stijgt 5%. Maar soms is het nieuws zo groot dat ze bijvoorbeeld zoveel nieuwe abonnees hebben, dat het eigenlijk het bedrijf wel 50% meer waard is. Dus een doorbraak, zeg maar. Door die informatie. Het is hele waardevolle en belangrijke informatie. En dan is er een onderreactie. Analisten moeten dan heel langzaam hun koersdoelen aanpassen. En dat gaat er dan pas uitlopen. Dus een gigantische kans om daarvan te profiteren. We spreken wel altijd over gemiddelde. Dus dit gaat bij case by case.
Niet altijd op.
Gaat niet altijd op. En dus een onderreactie bij goed nieuws. Een overreactie bij slecht nieuws.
Ja.
Gemiddeld. Dus ik weet niet hoe Snapchat hierin staat.
Ik dacht, ik ga het niet weer noemen. Nee. De luisteraars was helemaal zat van dat ik Snapchat benoem.
Ja, maar dit is gemiddeld een overreactie. Wat slecht nieuws, ja, stapelt zich op.
Maar zelfs dan zou je kunnen zeggen, er stond nu voor beurs min 24% voor Snapchat. Dat misschien min 24 een overreactie is, maar min 10 kan dan nog steeds gerechtvaardigd zijn.
Ja, ja, ja. Ja. En misschien is de hele daling wel een overreactie.
Ja, en hier kon ik antwoord op geven als ik beter onderzoek had gedaan.
Ja, ja, ja.
Oké. Okay. Wil je nog een voorbeeld geven of is dit het voor nu?
Nou, misschien al als les, en we hebben het al wel vaker gezegd, is dat je een psychologische edge begint eigenlijk bij toegeven aan jezelf dat je het niet beter weet dan anderen.
Oké. Okay.
Dan heb je eigenlijk al een voorsprong. Als jij met jouw beleggingsstrategie toegeeft, ik heb geen informatie edge, ik heb geen analytische edge, want ik kijk er eigenlijk weinig naar, dus dat kan niet. Kan je nog steeds je psychologische kaart gaan spelen?
In mijn geval?
Ja.
In het begin van de podcast zei je dat ook voor mij een strategie is die werkt voor losse aandelen.
Ja.
Ook al lees ik niet zo heel veel over beleggen en aandelen. Ik denk dat het tijd is om mij te vertellen wat de strategie is die bij mij zou passen.
Ja, ja. En misschien begeef ik me op glad ijs, maar we gaan het gewoon proberen. Ik wil je graag helpen. Jij hebt dus geen informatie en analytische edge.
Oh, ik ben heel slim. Die analytische edge, die is er wel.
Ja, maar het vergt ook dat je daar wat moeite voor doet. En jij bent niet bereid om die moeite te doen, denk ik.
Nee, dat klopt. Nee. Oh, dus eigenlijk is er nog een edge.
Of is dat
psychologisch? Of je moeite wil doen, of je een beetje doorzettingsvermogen hebt?
Zeker, zeker. Maar dat versterkt denk ik je analytische edge. Ja, maar we kunnen hem toevoegen.
Oké. Okay.
Oké, mooi. Toch wel goed geanalyseerd. Nee, maar dus voor jouw optie is dan ook niet om te gaan analyseren en dat half te gaan doen. Niet om informatie te gaan verzamelen. Maar gewoon, en klinkt heel raar, met 10 bedrijven uit te kiezen die jij gebruikt als gebruiker, die jij geweldig vindt. En die kopen en voor jezelf opschrijven, ik hou ze allemaal 10 jaar vast.
Oké. Okay.
En dan mag je ook nooit meer naar kijken, niet bij deze dalingen. Dan is dat ook je systeem. En dan vermoed ik, als je op het begin uitschrijft van waarom deze 10 bedrijven over 10 jaar een stuk groter zijn dan nu, daar 3 goede redenen bij noemen. Ik denk dat je dan de markt gaat verslaan.
Oké. Okay. Ik vind het eigenlijk wel een leuke uitdaging. Ik ben alleen bang dat de aandelen die ik dan selecteer misschien wel heel duur zijn.
Hoe bedoel je met duur?
Kijk, als een aandeel één stuk nou 200 kost, dan kun je zo'n experimentje over de tijd nog een keer uitvoeren.
Ja.
Dan kan je misschien zeggen, oké, de komende maanden steek ik elke maand in één van die aandelen geld. Koop ik daar een aandeel van en dan kunnen we kijken.
Ja.
Maar als je dan bijvoorbeeld denkt aan Amazon, die alleen al...
€3000 omgerekend.
Ja, €3000 kost. Ja, dan wordt het een heel duur experiment.
Ja, precies. Dus dan moet je ook nog als regel doen. Eigenlijk, ze mogen dus niet boven de €1000 per stuk zijn. Nou ja, dan benadel je jezelf je natuurlijk eigenlijk alweer. Want dan maak je niet de suboptimale keuzes, doordat je een aandeel die duurder is niet kiest.
Dus we moeten een fictieve portefeuille doen.
Ja, dat zou je eens kunnen doen, een schaduwportefeuille. Dan gaan wij eens een week lang zitten. En dan ga jij met 10 bedrijven komen en aan mij uitleggen welke 3 argumenten maken dat deze over 10 jaar veel beter zijn.
Daar moeten we een week voor zitten?
Ja, je moet. Ja, tuurlijk. Ja, vind je niet leuk? Vind je het niet leuk?
Nee.
Okay.
Ik wil daar helemaal niet een week voor zitten.
Okay.
Ik ben wel bereid op te schrijven welke 10 aandelen ik dan zou selecteren.
Okay.
Nou, met een motivatie van 3 punten per aandeel.
Nou, dan wil ik je eigenlijk wel uitdagen om die dan ook op de community te zetten.
Oké.
En dan kijken we over 10 jaar gewoon weer.
We maken een soort tijdscapsule.
Ja, we vullen de koersen er nu in. En dan hoef je dus niet met je eigen geld dat te doen. Dat mag wel, misschien besluit je wel om dat te doen. Maar ja, dan gaan we dat volgen en kijken of die strategie winstgevend is geweest over een 10-jaarsperiode.
Oké, afgesproken. Ik schud je de hand.
Oké.
En dan ga ik dat maken. En dan... Godverdamme. En dan zet ik die op de community neer. En dan gaan we het zien.
Oké.
Kijken of jouw strategie werkt.
Ja, ik ben zelf ook heel benieuwd. Maar als je dan je voordelen dus perfect uitspeelt. Je erkent dat je die 2 niet hebt. Een psychologisch voordeel kan je wel uitspelen. Dat je dus voor de lange termijn kan kijken wat niemand anders kan. Jij speelt echt jouw voordeel uit. Dan ga je denk ik de markt verslaan.
Ja, het is wel jammer, want je moet gewoon 10 jaar wachten. Want op de korte termijn 3 jaar of zo, nou, dan zul je zien dat er net een beurscrash is geweest. En dan staat het dus lager, dus kun je er niet echt wat over zeggen.
Ja.
Dus je moet echt die 10 jaar wachten. Dat is wel echt lang, hè?
Ja. En wat je mogelijk gaat zien is dus dat best wel veel van die aandelen best wel slecht gaan. Maar dat 1 of 2 gewoon 5 of 10 keer over de kop gaan. En dat die dan dus in de toekomst, dat bijvoorbeeld 1 aandeel dan meer dan 50% van je portefeuille uitmaakt. Omdat die zo is gestegen.
Okay.
Maar dat is dan prima, want dat kan jij dus aan. Dat je dat aandeel dus niet verkoopt, gaandeweg de rit. En dat kan niemand anders in deze beleggingswereld. Dat hebben al particulieren als enorme voorsprong op professionals. En daarom kan je als particulier veel makkelijker de index verslaan dan een professional.
Ja, dus hier komt mijn zeg maar oninteresse ook nog van pas. Dat ik gewoon kan blijven zitten.
Ja. Ja, kijk, uiteindelijk wil je als belegger een manier van beleggen die bij je leven past. Want als het niet bij je leven past, als je dingen half gaat doen, je hebt een extreem drukke baan, een jong gezin. Misschien moet ik dan, als wij ooit kinderen krijgen of andere dingen in ons leven voorkomen, dan zijn we niet van plan nog, hè?
Nee.
Nee, ze kijken me al boos aan. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Maar ja, dat je dan dat ik nog een onderhoudsarmere manier van beleggen kies.
Kan ik ook een sessie bij jou inplannen? Stel, ik ben nou luisteraar en ik denk, nou, ik wil ook wel weten welke strategie hij mij nou adviseert. Kan ik dan een losse sessie bij je inplannen en dan lever jij mij een strategie aan die bij mijn eigenschappen past? Bijvoorbeeld, ik ben impulsief en...
Nou ja, in onze online training met de VIP-groepen gaat het deze maand over het thema psychologie. En daar zit een opdracht in om jezelf te leren kennen als belegger. Welk type belegger ben je? Ben je een behouden belegger? Ben je een accumulerende belegger? Je hebt 4 types.
Oké. En dan leer ik jezelf nou van een stapje beter kennen.
Ja, en vooral ook de valkuilen van je eigen gedrag. En het is heel goed om ook met andere type beleggers te spreken. De ene koopt na iets gelezen te hebben over een aandeel, koopt het aandeel. De ander vindt het überhaupt heel moeilijk om te beleggen en een aandeel te kopen. Nou, beide kunnen waarschijnlijk iets van elkaar leren.
Ja, kunnen elkaar versterken.
Goed, volgens mij was dat het voor deze podcast. Oké.
Heb je nog iets dat je dringend wilt toevoegen?
Nee, maar ik vind dit onderwerp heel leuk, want voor mij is het doel om de index te verslaan, bij die 20% te horen die de markt verslaat. En ik denk dat als je dit goed uitspeelt, voor jezelf opschrijft wat zijn jouw voordelen, En dat, dat dit dan gaat lukken. Dat gun ik iedereen. En ik vind het sowieso heel fantastisch dat mensen luisteren naar ons.
Oké, daar ben ik het zeker mee eens. En volgende week dus over kwartaalcijfers nemen we je een klein beetje mee in Snap. En wie weet wat er nog meer aan bod komt. Dat was het dan voor deze week. Bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren.
Doei. Doei.